Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Wat is het heerlijk om bij elkaar te zijn. Ik zie er altijd weer naar uit. Om jullie te ontmoeten natuurlijk, dat begrijp je. Maar bovenal om met elkaar de Bijbel te openen. Want er is een heerlijke belofte aan verbonden aan het openen van de Bijbel. Psalm 119 vers 130 zegt dat het dan licht verspreidt in ons leven. Dus het is de moeite waard om vanavond je Bijbel met mij te openen. En we hebben een heerlijk onderwerp. We zijn al een aantal avonden onderweg en ik hoop dat je geniet van de prachtige namen van de Heere God. En dat je door die namen heen meer zicht krijgt op het vaderhart van God, op zijn karakter. En als we nadenken over de avonden die we gehad hebben, de Heere onze gerechtigheid, de Heere onze vrede, de Heere onze herder, dan geeft dat voldoende reden om je over hem te verblijden. En we zeggen het elke avond tegen elkaar, ook vanavond. Ik weet wie ik geloofd heb. En dat is het fundament. Dat je hem in wie je gelooft, op wie je vertrouwen stelt. Dat je die ook steeds dieper en beter leert kennen. Ik wil je vragen om met mij de Bijbel open te doen. Het is belangrijk om vanavond je Bijbel erbij te houden. Ik ga er dan ook altijd vanuit dat je meeneemt. Dat is voor sommigen misschien nieuw, maar het is wel belangrijk. Dat je het opzoekt, dat je meeleest, want ik kan heel veel dingen zeggen, maar als je zelf ziet dat het er staat, dan komt het dubbel zo krachtig binnen. We beginnen in Genesis hoofdstuk 22, dat zou je niet verbazen. En ik wil daarna nog een vers lezen uit Matteüs hoofdstuk 1. Genesis 22, Matteüs hoofdstuk 1. Vanavond de Hebreeuwse naam Yahweh Jireh. De Heere zal voorzien. Nou, dat is echt een geweldige naam om over na te denken. Ik word er nu al blij van. En als je ontdekt wat dat inhoudt, wat dat betekent, dan ga je als vanzelf ook meer ontspannen leven. En dat is uiteindelijk de bedoeling van deze avonden. Genesis hoofdstuk 22. Daar lezen we de eerste 19 versen van. En als je een gedeelte leest, dan is dat belangrijk dat je rustig en aandachtig leest. Dan hoef je er al niet zoveel meer over te zeggen, is mijn ervaring. En het gebeurde na deze dingen. Dat betekent dus, nadat er een verbond was gesloten tussen Abraham en Abimelech aan het einde van hoofdstuk 21. Het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Nou, dat zie, hier ben ik, dat komt in vers 1 voor, in vers 7 en in vers 11. Dat is al een belangrijke, vers 1, vers 7 en vers 11. En hij zei, dat is de Heere God, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag, dat is ook zo'n begrip. Je moet de Bijbel eens bestuderen op de derde dag. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats, hè, waar geofferd moest worden, in de verte. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij, meervoud hè, ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham. En hij zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. Voor de tweede keer die zin.
En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei, voor de derde keer hier, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. En Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, daar heb je de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt, je was bereid om je zoon te offeren, en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht, met een hoofdletter, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot zover. Nou, dit is toch een prachtige geschiedenis, of niet? Nog een paar versen uit Matteüs hoofdstuk 1. Het is altijd belangrijk, ik heb dat eerder gezegd, om het verband tussen het Eerste en het Tweede Testament te leggen. Dat zal ik vanavond ook doen. En dat maakt bijbelstudie doen ook zo boeiend. Matteüs hoofdstuk 1, daar gaat het over het geslachtsregister van de Heer Jezus. Nou, sommige mensen slaan dat over, maar dat moet je maar niet doen. Matteüs hoofdstuk 1, het eerste vers, daar staat: het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. En wat staat er dan? De zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. En dan vers 16. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus, Messias, gezalfde, genoemd wordt. De Heer Jezus is dus de zoon van... Ja, dat is een lastige, hè? Van Abraham. Dat wist u nog niet voor deze avond, maar ik zal het duidelijk gaan maken. Dat is zo mooi. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. Abraham leren wij al heel vroeg in de Bijbel kennen. En Abraham wordt wel genoemd de vader van alle gelovigen. Als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven, Romeinen 4 vers 16. Hij is de vader van alle gelovigen. En waarom hij dat is, dat voert nu een beetje te ver. Want hij is niet alleen de vader van de natuurlijke nakomelingen van Abraham. Maar hij is ook de vader van de gelovigen uit de heidenen. Amen. Dat heeft hiermee te maken dat zij ook om niet gerechtvaardigd zijn. Niet op grond van werken, maar door geloof. En als wij door hetzelfde geloof als Abraham wandelen, dan is Abraham onze vader. Sowieso onze geestelijke vader. En voor sommigen geldt dat hij ook hun voorvader is. En als je leeft, als je wandelt door geloof, onthoud dat goed. Dat was toen zo, dan, dat is ook vanavond zo. Dan wordt je geloof beproefd. Herkennen jullie dat of ben ik de enige? Nee, het echte geloof, het Bijbelse geloof, wordt altijd beproefd. Want als er geen geloof is, is er ook niets om te beproeven. Dus prijs de Heere als je wordt beproefd. Is dat altijd makkelijk? Nee. Maar het is wel een kenmerk van het echte Bijbelse geloof. Geloofsbeproevingen. Nou, als wij beproefd worden, dan is Abraham zeker beproefd, toch? Als falen van alle gelovigen. En ik ga twee beproevingen noemen. Je kan opschrijven Genesis 12, vers 1 en 2. Ik zal dat aan u voorlezen, dat hoef je niet op te zoeken. Genesis 12. De eerste beproeving was deze. De Heere zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal en ik zal u tot een groot volk maken. Ik ga u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. Dat is een opdracht. Als je erg honkvast bent, dan valt dit niet mee, hè? Als de Heere zegt, pak je spullen op. Je moet kunnen vertrekken waarheen ik beweeg. Nou, dat is wel een les voor ons, toch? Sla je pinnen niet te vast in deze wereld. Je moet niet alleen bereid zijn om te verhuizen hier op aarde, maar je moet ook naar boven kunnen verhuizen. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom sla je pinnen niet te vast in deze aarde. Onze tijden zijn in Gods hand. Waar je dan ook leeft, waar je dan ook bent, als je in hem geborgen bent, dan kan je uit die heerlijke waarheid leven. Mijn tijden zijn in zijn hand. En Abraham, die werd beproefd. Hij kreeg een opdracht om uit te gaan. En we leren Abraham hier kennen als een man van geloof. Want hij geloofde dat woord van God. En geloof gaat in de Bijbel altijd gepaard met geloofsgehoorzaamheid. Vandaag zijn er heel wat mensen die zeggen, nee, ik geloof ook in de Heer Jezus. Maar ze gehoorzamen niet. Nou, dan moet ik je vanavond zeggen, dat is een vals geloof. Want het echte geloven openbaart zich in gehoorzaamheid. Wist je dat de duivel ook geloven? En zij sidderen. Wat is dan het verschil tussen het geloof van jou en mij en dat van de duivelen? Nou, ik heb het antwoord al gegeven. Wij geloven niet alleen, maar wij gehoorzamen ook. De duivelen geloven en ze gehoorzamen niet. Dat is het verschil. Dus, hoe is je leven? Zeg niet alleen, ik geloof ook in de Heer Jezus. De grote vraag is, volg je hem ook? Want aan de vrucht kent men uiteindelijk de boom. Maar Abraham, hij geloofde niet alleen, hij gehoorzaamde ook. Hij is op pad gegaan uit zijn eigen vaderland. En waarop werd hij nou beproefd? Nou, blader met mij, we gaan veel bladeren naar Romeinen hoofdstuk 4. En het is heel bijzonder wat daar geschreven staat. Die brief is geschreven door de apostel Paulus. Dat was een ras echte Jood. En Paulus wist wel waar de worsteling van Abraham over ging. Romeinen hoofdstuk 4. Abraham, hij was op pad gegaan, heb ik gezegd. Hij geloofde de Heere God. Maar hij liep vast met de belofte wat betreft een groot nageslacht. Hij moest wegtrekken uit zijn land, uit zijn huis, naar het land dat God hem wijzen zou. En hij zal tot een groot volk worden. En daar lag nou precies de moeilijkheid. Lees maar mee wat er staat in Romeinen hoofdstuk 4. Vers 16b. Daar heb je hem. Abraham, het laatste zinnetje. Abraham is de vader van ons allen. Ja, en dan begint vers 17. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Geloof je dat?
Ja.
Dat is belangrijk voor wat er nu gaat komen. God werkt leven te midden van de dood. En dat heeft hij al laten zien, ja, je zou zeggen, bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Nee, al veel eerder. Hij heeft het laten zien in het leven van Abraham en Sarah. Ik geloof persoonlijk dat Abraham al zicht had op de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik geloof dat Abraham deel had aan de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Lees maar mee wat er staat. En hij heeft, nadat ik vers 17 gelezen heb, vers 18, en hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van veel volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Hé, dat is de belofte uit Genesis. En dan komt het. en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam, dat van Abraham, reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En ook dat de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Want hij was ten volle overtuigd dat God ook zou doen wat hem was beloofd. Wat een prachtig stukje. Ik zei toch, ik ga twee beproevingen noemen. Abraham moest de bad op. Hij moest gehoorzamen, dat heeft hij gedaan. Maar hij liep vast, waarmee? Met zijn eigen lichaam en met het lichaam van Sara. Heere God, ik ben gehoorzaam geweest. Ik heb geloof gehecht aan uw woorden om erop uit te trekken. Maar nu loop ik vast met mijn eigen lichaam. En u heeft gezegd, je zal een groot nageslag krijgen. En dit vind ik zo bijzonder. Abraham, we leren hem kennen als een man van geloof. Maar heeft Abraham nageslag gekregen door zich in te spannen? Door hard te gaan werken? Ik ga hier vanavond geen les biologie geven. Maar jullie weten hoe het werkt hier in Aalburg, of niet? Is hij hard gaan werken voor een groot nageslag? Nee. Heeft hij zich ingespannen? Ook dat niet. Want hij liep tegen zijn lichaam aan, want Abrahams lichaam was verstorven, vers 19. Dat wil gewoon eenvoudig dit zeggen. Hij had geen seksuele potentie meer. En Sara, ook vers 19, haar moederschoot was verstorven. Zij menstrueerde niet meer. Nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Geen verwachting, geen nageslacht, geen zoon van de belofte. Maar wat moet ik dan met dat wat God gezegd heeft? Yahweh, Jire, de Heere zal voorzien. En wat lees je dan in vers 18? Dat ga ik toch nog een keer lezen. Dat vind ik zo mooi. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van veel volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was. Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Kijk, nou zijn we bij de kern. Hij hoopte op de woorden van God. Hij geloofde de woorden van God. En dat wordt hier genoemd. Overeenkomstig dat wat God had gezegd. Nou, wat had hij gezegd? Je krijgt een groot nageslacht. Je moet niet alleen je land verlaten. Niet alleen het huis van je vader verlaten. Je krijgt ook een groot nageslacht. En hier heeft Abraham aan vastgehouden. En nu merk ik wel eens, zeker in Pinkster of charismatische kringen, dat ze Abraham gebruiken. Luister goed op wat ik nu ga zeggen. Dat ze Abraham gebruiken om te zeggen, zie je nou wel, er was niets. En Abraham is gewoon in geloof gaan staan. En hij heeft een zoon ontvangen, Isaac. Nou, dat klinkt logisch, toch? En hele hordes lopen er vandaag achteraan. Maar dat staat er niet. Wat geloofde die? Geloofde die zomaar in het luchtledige? Of geloofde die in de woorden die hij riep? Die hij uitsprak? Hechtte die daar waarde aan? En ontstond er iets wat er nog niet was? Had Abraham in zichzelf scheppende kracht? Niets van dat alles. Hij geloofde wat was beloofd. Zie je het verschil of niet? Abraham riep niet zomaar wat. Wat je graag verlangt of wil hebben of wenst. Nee, Abraham had reeds iets ontvangen. Niet tastbaar, maar in de belofte van God. En daar pleitte hij op. Is heel belangrijk vandaag. Wat Abraham hier praktiseert is geen word of faith movement. Daar behoorde hij niet toe, geloof me. Hij had de belofte van God ontvangen. Amen. En daar geloofde hij in. Hij hield God aan zijn woord. De Heer had hem iets toegezegd. En daar pleit hij op. Dat is leven door geloof. Leven door geloof heeft niets te maken met de mate waarin ik geloof. En je moet erin gaan staan en dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan is het jouw probleem. Weet je, staande op de belofte van mijn Heer God. Zo ga ik moedig voorwaarts. Abraham had reden om door geloof te leven. Abraham had volop reden om uit geloof te leven. Abraham had volop reden om rond te bezuinen, ik krijg een groot nageslacht. Waarom? Omdat jij zo sterk geloof hebt. Nee joh.
God is geen man dat hij liegen zou. Dat is het geheim. En dit is zo fundamenteel vandaag. En ik kan het niet in je hart leggen. Maar ik vind dit zo wezenlijk om uit te leggen. En te onderstrepen en te benadrukken. En nog een keer te benadrukken. En nog een keer te benadrukken. Dit is leven door geloof. Leven uit wat God heeft toegezegd. Nou, dat is een heerlijk leven. Want dan is de vervulling van die belofte ook aan God gegeven. Dat claim ik niet. Ik pleit erop. En ik leef met open armen. Om te ontvangen wat hij heeft toegezegd. Nou, de amens die stijgen ten hemel. Dit is zo mooi. Abraham, hij geloofde God. En hij geloofde dat God te midden van de dood, het lichaam van Abraham, het lichaam van Sarah verstorven, dat hij uit de dood leven zou kunnen wekken. Bovenmenselijk, zeker, absoluut. Dat is de eerste beproeving, hè? Dan trek je erop uit, dan wandel je in geloof, dan loop je met je eigen lichaam vast. Maar de Heer heeft voorzien. En nou komt hij in Genesis 22. Nou ben ik waar ik wezen wil. De tweede beproeving. Want nou krijg je een zoon. En nou wordt dat grote nageslacht weer onder druk gezet. Heere God, nou heeft u als door een wonder Sarah aan mij een zoon gegeven. Met een belofte. En nou nota bene Genesis 2. Wordt het weer beproefd in mijn leven. Dat is wat. Kan je een beetje meemaken, die Abraham? Was ook een man van vlees en bloed gewoon, hoor. Sarah ook. Waren niet een soort supermensen die het allemaal aankonden. Die hebben ook hun worstelingen gehad. En nou weer deze opdracht. Toch is het opmerkelijk dat je de worstelingen en de emoties van Abraham, althans, ik heb ze niet gevonden, niet in de Bijbel leest. Abraham lijkt heel nuchter in geloof te gehoorzamen. Nou ja, wij hebben zelf 4 zonen. Dat is nogal wat. Als ik dit lees, toch? En om dan nuchter te zijn en weinig emoties te ervaren. Nou, bij mij zou het door mijn hele lichaam gieren van de emoties. Maar we lezen er niks van. Hij doet eenvoudig wat de Heere God zegt. En nu weet ik, Abraham had 2 zonen, hè? Ismaël en Isaac. Maar Ismaël laten we even liggen. Valt ook genoeg over te zeggen, niet in de laatste plaats wat betreft de actualiteit van vandaag. Maar het gaat even over Isaac, de zoon van de belofte. Nou, nu hebben Abraham en Sarah hun zoon Isaac ontvangen als leven uit de dood. En ik geloof persoonlijk dat dit de zwaarste beproeving van Abraham is geweest. Want wat lezen we dan? Even terug. Jullie zaten bij Romeinen 4 naar Genesis 22. Wat lezen we dan in vers 2? En hij zei, de Heere God, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Neem uw zoon. Ga uit uw land. Ga uit uw vaders huis. Neem uw zoon. Wat een korte bevel allemaal, hè? En Abraham komt in beweging. Ben jij makkelijk in beweging te brengen als de Heer wat van je vraagt? Sommige mensen hebben 1 preek nodig, 2 bijbelstudies, de andere 10. En Abraham die heeft korte opdrachten nodig van de Heere God en hij komt in beweging. Wat heerlijk als je zo met de Heere God leeft, hè? Dan kan je van harte zingen dat lied uit de opwekking, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dan kom je steeds meer tot je bestemming. Wandelen in gehoorzaamheid hoort helemaal bij de wandel door geloof. En deze beproeving, zoals we hier in vers 2 lezen, dat is zeer ingrijpend, want de toekomst van Abrahams nageslacht staat op het spel en daarmee de vervulling van de belofte die gewaarborgd leek door de geboorte van de beloofde zoon. Die leek gewaarborgd, maar nu staat dat grote nageslacht, wij zouden zeggen, op losse schroeven. Voor de 2e keer in het leven van Abraham en Sarah. En als je deze geschiedenis bestudeert, en het is fantastisch, dan zie je zoveel prachtige messiaanse verwijzingen. Dat wil zeggen verwijzingen naar de Heer Jezus Christus, de gezalfde, de Messias. Geweldig. Het is een schilderij van hem, zou je kunnen zeggen. Van wie hij is. En deze hele geschiedenis wordt binnen het Jodendom genoemd de binding van Isaac. Nou, dat kan je meenemen. Maar als u ooit een Joodse man of een vrouw spreekt en je wil graag het evangelie delen, dat wil je toch of niet? Je gaat het beste wat je ze kan geven toch niet onthouden, hè?
Dat is even een doordenkertje. Maar als je de gelegenheid krijgt, dan grijp je die gelegenheid natuurlijk aan. Nou, ga dan niet gelijk naar het tweede, naar het Nieuwe Testament, maar pak Genesis 22 erbij. Want in Genesis 22, al zou dat de enige bladzijde zijn waar de Bijbel uit bestaat, dat is het evangelie. Voluit. In al zijn rijkdom, heerlijkheid en kracht. En daar komt zo geweldig de Vader en de Zoon naar voren. Prachtige verwijzingen, messiaanse verwijzingen waarvan ik er een aantal ga noemen. Alleen dat tweede vers al. Ik weet niet of jullie het stukje hebben doorgelezen thuis. Maar er worden 5 kenmerken genoemd. Schitterend. 5 aspecten. 5 bijzondere waarheden over Isaac en over de Messias. Allereerst staat hier van Isaac dat hij de zoon van Abraham is. Je zegt, dat vind ik nou niet zo bijzonder. Nou, ik wel. Het is de zoon van Abraham. Er is een bijzondere vader-zoon relatie. Neem uw zoon. Niet neem die of die uit uw volk. Nee, uw zoon. Dat is een bloedband. En wat zei die stem? Die klonk daar uit de wolk. Markus 1 vers 11. U bent mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Mooi, hè? Vader, zoon. En ik weet waar ik over spreek. Dat kan ik vanavond zeggen. Wat is dat mooi. Een vader-zoon relatie. Moet je niet aankomen. Moet je niet aankomen. Dat is iets kostbaars. En dat gold voor Isaac. Dat gold voor de Heer Jezus. Het tweede, de naam Isaac betekent zoveel als hij zal lachen. Nou, Isaac was iemand die vreugde bracht aan het vaderhart. Ik ken er nog een. Spreuken 8 vers 30. Lees Spreuken 8 vanavond. Weet je waar het daar over gaat? Over wie het daar gaat? Over de Heer Jezus. Daar is de Heer Jezus niet op aarde, maar in de heerlijkheid in Spreuken 8. En dan zegt Spreuken 8 vers 30 dat de Heer Jezus voor de Vader bron van blijdschap was. Nou, weer een prachtige parallel met Isaac, of niet? Schitterend. De Heer Jezus. Hij bracht vreugde. Hij brengt vreugde aan het vaderhart. Hoe is dat met jou en mij? Ik bid vaak bij ons aan tafel. Heer, laten wij vandaag de dingen mogen doen als gezin waar u blij van wordt. Vreugde brengen aan het vaderhart van God. Isaac, hij zal lachen. Nou, de Heer Jezus, hij heeft vreugde gebracht aan het vaderhart. Het derde wat ik wil zeggen is, het is niet alleen de zoon, hij is niet alleen Isaac, maar het is ook uw enige. Je zegt, nee, wacht even. Had 2 zonen, Ismaël. Ja, wacht even. Die was geboren uit de slavin, hè? Hagar. Maar er was er maar 1 uit Sara. En dat is de vrije. Mooi, hè? Die lijn moeten we aanhouden, hè? Abraham, Isaac, Jacob. Matthäus 1. Jezus, de Christus. Dat is de lijn. Dus in die zin had Abraham maar 1 zoon. Neem uw zoon, zijn naam is Isaac, uw enige. Nou, als hij nou zoveel zonen had en hij had kunnen kiezen. Maar hier staat uw enige. Die moet je gaan offeren. Nou ja, dat hoef ik toch niet toe te passen. Onze hemelse vader, had hij 1 zoon of 2 zonen? Nee, hij had er maar 1. En die ene heeft hij gegeven. Uit pure genade. Om uiteindelijk de mensheid, Jood en Heiden, weer terug te brengen aan het vaderhart. Ik geef mijn enige. Ja, er zijn er wel meer geboren uiteindelijk in hetzelfde huisgezin. Waar of niet? Ik hoop dat deze hele zaal tot dat huisgezin behoort. Hij was eerst de enige geborene van de Vader voor Pinksteren, de Heer Jezus. Later was hij de eerstgeborene. Nou, als je de eerstgeborene in een gezin bent, dan zijn er meerdere gevolgd. Mooi, hè? Ik mag ook door genade zeggen, ik ben deel van het huisgezin van God. Zo mooi. Dat zit hier allemaal in opgesloten. Het vierde wat er staat. Uw zoon, Isaac, uw enige en dan ook dit. Die u lief hebt. Nou, als je nou iets af moet staan of af moet geven of moet offeren. Waarbij er geen sprake is van een liefdesrelatie. Dan zeg je, nou ja, dat is mij om het even, toch? Ik mis er niets aan. Maar als je iets lief hebt wat je moet offeren. Dat is trouwens ook in de collectezak zo, hè? Als een collecte echt een offer is, dan voel je hem, toch? En als je geld je lief is, dan voel je hem. Er zei ooit iemand, als je je offer nou in de zak gooit, zorg er dan voor dat God zich niet hoeft te schamen. Maar als het nou per ongeluk ernaast valt,
zorg dan dat je buurman zich niet zal schamen voor jou. Dat jij je voor je buurman niet zal schamen. Nou, dat vond ik wel aardig. Een offer. Uw enige. Die u lief, iets wat je lief hebt, dat geven we niet graag weg. En Abraham, hij gaf Isaac. En de vader gaf zijn enige. Die hij lief had en lief heeft. Johannes 15, vers 9. Daar zegt Jezus over zichzelf. De vader die mij lief heeft. Dat is wat. Het vijfde. Dat is ook mooi. En dat is heel actueel vandaag. Want hij moet naar een gebied gaan. Het was Isaac, de zoon, de enige die hij lief had. En u moet gaan naar het land Moria. Ja, nou wordt spannend, hè? We gaan offeren op de plaats die God heeft aangewezen. Niet op een andere plaats. Dat is Gods plan, hè? Dat is vandaag nog zo. Er is een strijd gaande. U heeft het toch wel in de gaten, hoop ik. Het is de strijd om een land, om een stad, om een berg. De strijd tegen de Here, tegen zijn gezalfde. En de tegenstander gebruikt Hezbollah. Hij gebruikt Hamas. Hij gebruikt heel veel mensen. Maar dit is de strijd die gaande is. En waar moest Abraham offeren? Op in het land Moria. De berg Moria. Meestal genoemd de berg Sion. Vandaag beter bekend als de Tempelberg. En dat is een gebergte. Dus dat is niet een piek. Één piek. Dat is een gebergte. Maar daar waar de Tempel heeft gestaan. Wil je het bewijs? 2 Kronieken 3 vers 1, daar staat het. Salomo moest daar de berg bouwen, op de berg Moria. En aan de noordkant van dat gebergte, ik zal het niet te technisch maken, maar het is wel mooi. Aan de noordkant van dat gebergte heeft de Heer Jezus zijn leven afgelegd. Hij is niet vermoord, hè? Hij is niet aan de noordkant van dat gebergte. Hij heeft zijn leven afgelegd. Weet je waar je het ook terug ziet komen? Maar dan mag je zelf allemaal uitzoeken. In de tabernakel, waar moest er geslacht worden? Het is allemaal één op één over te zetten. Ik hoop dat je een beetje verwonderd bent na een lange werkdag of studiedag. Dit is zo mooi. Allemaal volgens Gods plan. Daar ga jij offeren. Op die berg, op die berg. En dat is zoiets fantastisch. Daarom is daar die strijd om. Als je in Israël bent geweest, dan ben je natuurlijk ook in Jeruzalem geweest. Dan kan je vandaag door de Koteltunnel lopen. Nou, ik zou jullie graag allemaal daarmee naartoe willen nemen. En dan is daar een plekje waarvan de Joden zeggen, dit is de plek dichtst bij het heilige der heiligen. En dan zitten de Joodse vrouwtjes te bidden. Moet niet te lang blijven staan, maar dan weer doorlopen. Maar en nou ga ik dat niet allemaal verheerlijken, maar het zegt wel iets, hè, die berg. En het Joodse volk die wil naar veel meer gaan opgraven. Want er zijn heel veel opgravingen verricht. Maar er is een strijd hoe ver ze gaan. Want ja, dan komt Ismaël om de hoek. Maar er is veel te vinden wat bewijs levert voor het bestaan van God en het waarheidsgehalte van de Bijbel. Die berg, Moria, daar moet je gaan offeren. Nou, zoek het zelf niet oppervlakkig, maar uit. Dat bedoel ik in de juiste zin van het woord. Onderzoek die dingen, dat is prachtig. Eén vers, hè, vers 2. Een zoon, Isaac, uw enige, die u lief heeft, op een specifieke plek. Moria. Dat is de plek waar later dat volmaakte offer gebracht zou worden. Van hem, wien te kennen het leven is. Nou, we gaan een stapje verder. Want nu moet Abraham zijn zoon gaan offeren als een brandoffer. En ik zat in de voorbereiding deze dagen te lezen bij een Messias beleidende Jood. Die hebben vaak heel goed zicht op de schrift, hè. En die zegt dat woord brandoffer is niet helemaal goed vertaald. Er staat een woord dat zoveel betekent als iets dat opstijgt of iets dat opgaat. Een opgangsgave, los van vuur of van branden, et cetera, et cetera. Het is wel een offer dat geheel voor de Heere God is. En zo is de Heere Jezus dat unieke brandoffer, die volmaakte opgangsgave. Dat vind ik zo mooi. En dat offer wat in Genesis 22 vers 2 genoemd wordt, is ook nog een vrijwillig offer. Dus de plaats is bepaald en het is een vrijwillig offer. De Heere Jezus, schrijf maar op, Hebreeën 10 vers 7. Hij bood zichzelf aan als een vrijwillig offer. De Vader zei niet, Jezus, dit nu. Nee, hier ben ik. om uw wil te gaan doen. Zie het plaatje tussen Abraham en Isaac. Wat is dat geweest? Die twee samen. Vader en zoon, intens aan elkaar verbonden, intiem verbonden met elkaar. En nadat Abraham de opdracht heeft ontvangen, gaat hij vervolgens in gehoorzaamheid op pad. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Misschien heb je eroverheen gelezen. Hij is 3 dagen onderweg. Dat is wat? 3 dagen onderweg. 3 dagen om na te denken. Want je kan wel eens A zeggen. Maar wat zeggen wij dan als je A zegt? Dan moet je ook B zeggen. Nou, ik ga mijn zoon offeren. Spulletjes gepakt. Mijn zoon gaat ook mee. En dan ga je 3 dagen onderweg. Ja, ik weet het niet, maar ik, daar zit ik over na te denken. Wat hebben ze samen besproken? Pa? Dat is precies de bedoeling. Ja, jongen. Zo ging dat. 3 dagen. En bezint Ege. Abraham die denkt erover na. 3 dagen lang in de rust. Geen haast. Dingen zorgvuldig afwegend. En na die 3 dagen zegt hij niet, nou ja, nou heb ik er 3 dagen over nagedacht. Ik was eerst enthousiast. Maar nee, dat doen we niet. Nee. Dat vind ik zo mooi. Hè? De Heere God doet alles in de rust. Hè? Ik geef je 3 dagen. Want ik wil dat wat jij doet, je met je hele hart doet. Niet in de haast, nou toe dan maar. Nee. Overwogen. Nuchter. Alles afwegend. Dat is God, hè. Dat is God. Dat vind ik zo mooi. Ja, en dan is het echt een offer uit je hart, hè. Vol overgave. Vol aanbidding. 3 dagen. En vervolgens gehoorzamen. En die 3e dag, broeders, zusters. Ik zei het net al toen we het lazen. Ga de Bijbel eens bestuderen op de 3e dag. Nou, dan ga je een mooi ding ontdekken. Is het misschien een nieuwe serie voor volgend jaar. Ik weet het ook niet. Zo zijn er wat series te halen. Maar zo mooi. 3e dagen, dat zijn bijzondere dagen. Dat zijn dagen, luister goed, die spreken van overwinning over de dood. Je zal zeggen, dan gaan we zeker weer naar de Heer Jezus toe. Nee, het is al veel eerder, joh. In Genesis 1, vers 12. Daar staat dat de aarde groen voortbracht. Is dat leven of niet? Dat is leven. Op welke dag? Op de 3e dag. De 3e dag spreekt van leven. Dat was in Genesis 1 vers 12 al zo. En het is natuurlijk helemaal zo volgens Hosea 2 vers 6. Als het gaat om de opstandingsdag van Christus. De 3e dag. De dood overwonnen. Verslonden. Leven aan het licht gebracht. Op de 3e dag. De 3e dag spreekt in de Bijbel van nieuw leven. 3 dagen onderweg. Om te offeren, om te leven. Dat is een mysterie, toch? Ik hoop dat je het met je hart beaamt. En dat je zegt, wat een wonderlijk iets. En dan moet je lezen wat er in vers 5 staat. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie nu hier? Dit is echt een kerntekst. Blijven jullie nu hier, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Ik lees het een beetje overdreven. Je voelt hem wel, hè? Als wij. Wie? Vader en zoon. En dan zegt hij eerst, als wij ons neergebogen hebben. Weet je wat er in het Hebreeuws voor een woord staat? Dat betekent zoveel als wij aanbeden hebben. Nou, ja, als ik dit lees, dat raakt mij diep. Dat raakt mij diep. Als wij onderweg om te slachten, om te offeren. En Abraham spreekt woorden van geloof. Want die 2e beproeving is nog steeds bezig, hè? Dat nageslacht, dat grote nageslacht, staat onder druk. En nu is het moment bijna daar. En wat doet hij? Hij aanbidt. En hij zegt er wat bij. Wij, vader en zoon, aanbidden. Dat is in het Hebreeuws neerbuigen. Wij knielen voor de Allerhoogste. En als wij aanbidding gebracht hebben, als wij gebogen hebben, dan keren wij weer terug. Ik vind dit zo bijzonder. Zie je ze gaan? Hij zegt bij voorbaat al dat ze terugkeren. Terwijl ze nota bene op pad zijn gegaan met vuur, met hout en met een mes. Hij spreekt helemaal niet over de dood. Abraham spreekt over leven. Wat een mysterie. Dit heeft mij zo verwonderd opnieuw, want dit is natuurlijk een bekend verhaal. Dat begrijp ik ook wel. Zij gingen beide om te aan
bidden. En trouwens, dit nog even ter aanvulling. Als je kinderbijbels leest en het gaat over deze geschiedenis, weet je wat er dan vaak wordt weergegeven? Dat Isaac een heel klein ventje is geweest. Zo tussen de 10 en de 15 jaar. Nou, kom op, mee met je pa. Dat zijn de beelden die we hebben. En helaas, 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 ga je dan de mist in, of althans, het wonder dringt niet tot je door. Want je denkt, ja, een kind aan de hand van de vader. Kom maar mee, Isaac. Nee. Als je schrift met schrift vergelijkt, en dan kan je onder andere lezen in Genesis 17 en 23 voor de Bereërs onder ons. En je gaat wat rekenen, dan moet hij sowieso ouder zijn geweest dan 30 jaar. Het lijkt wel op de Heer Jezus, hè? Hij moet ouder zijn geweest dan 30 jaar. Dus dat was al een flinke kerel. En hij had een oude vader. En dit moet je goed onthouden. Isaac was dus lichamelijk, fysiek in staat om te zeggen, pa, je kan me nog meer vragen, maar dat gaat niet gebeuren. Toch? Kijk, ik heb nu mijn kinderen nog onder controle. Maar die oudste, dat wordt al... Hè? Maar Abraham, dat was een oude man. En Isaac in de kracht van zijn leven. Pa, dat gaan we niet doen. Dus hij had qua lichaam, fysiek en qua leeftijd, was hij in de gelegenheid om te zeggen, gaan we niet aan beginnen. Maar dat is nou net het wonder. Ondanks zijn leeftijd, ondanks zijn lichamelijke krachten, zegt hij, pa, we gaan. Dat is toch mooi, of niet? Hij lijkt op iemand. Met eerbied gesproken, pa, we gaan het samen doen. Ik ga uw wil uitvoeren hier op aarde. Ik ga niet tegen uw wil in. Ik wil leven in gehoorzaamheid. Sterker nog, Johannes 4, vers 34 zegt, om de wil van het doen van de wil van de Vader was voor de Heer Jezus als eten en als drinken. Zie ze gaan? Isaac en Abraham, Jezus en de Vader. 2-2. Hij biedt geen weerstand. Nee, hij deed wat er gevraagd wordt. En dan gaan ze neerbuigen, aanbidden. Broeders, zusters, het offer van Isaac is ten diepste in Genesis 22 een offer van aanbidding. Wij zullen aanbidden en wij zullen terugkeren. En dan moet je even verplaatsen in die knechten, want die bleven achter, hè? Er waren verschillende fases. Op een gegeven moment zegt Abraham tegen Isaac, Isaac, nou gaan wij samen verder. Ik leg het hout op jouw rug. Je past hem wel toe, toch? Ik neem de rest wel mee. Jij het houdt. En daar gaan ze. Maar wij keren terug. En die knechten die zijn blijven staan. Bij die eerste stopplek. En Abraham en Isaac zijn verder gelopen. En wat heeft dit gedaan met die knechten? Ja, maar Abraham, heb jij het niet helder meer op jouw leeftijd? Je hebt een mes in je hand. Je hebt hout. Je hebt vuur. En jij spreekt over een terugkeer. Abraham, de vader van alle gelovigen. Wat was het thema ook alweer vanavond? Yahweh Jireh. Was nog niks te zien, hè? Ja, jij leest dat die ram in de struiken zat, maar dat zag Abraham nog niet. Dat zie jij en ik. En we zeggen, ja, dat ken ik wel, Genesis 22. Ja, wacht even. Ken je theoretisch intellectueel of ken je dit leven vanuit de wandel met God? Een wandel door geloof. Daar gaat het om, hè? Je kan veel weten, maar weinig of niet geloven. Je kan ook weinig weten en leven door geloof. Abraham leefde door geloof tot op dit moment. Sterker nog, hij aanbad de Heere God terwijl zijn zoon bijna op het altaar lag. Wat een diepte, hè? Wat een diepte. Wat is het moeilijk, hè, als het in je leven anders gaat dan jij wil. Om dan de Heere te blijven aanbidden. En aanbidden heeft niet te maken met mijn behoefte of met mijn verlangen. Dat is de Heere God dat geven wat hem toekomt krachtens wie hij is. Dat is aanbidding. Dan gaat het helemaal niet meer om mij. Dan gaat het om hem. God and God alone. Amen. En dat terwijl je je zoon gaat offeren. Leven in aanbidding. Wat een voorbeeld, hè, die Abraham. Wat een voorbeeld. Moet je eens even bladeren naar Hebreeën 11. Want daarom wordt hij daar genoemd. Hebreeën 11. Onthoud dat nou na vanavond. Dat zijn geen geloofshelden. Hè? Die kennen we niet in de Bijbel. Hebreeën 11, daar staan geloofsgetuigen. Dat is veel bijbelser. Geloofsgetuigen. En dan moet je kijken wat daar staat. Want daar staat iets, en dan moet je goed meelezen, wat er in Abraham om is gegaan. Ja, dat is ook weer zo'n pareltje. Ik heb het helemaal omcirkeld in mijn Bijbel. Hebreeën 11 vanaf vers 17. Daar staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef werd gesteld, Isaac geofferd. En dit is een zin, moet je rustig lezen. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Hoe moet je dat nou lezen? Want hij heeft hem toch nog niet geofferd. Nee, maar dat moet je zo lezen. Hij was bezig hem te offeren. Vers 19. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En nou komt er een prachtige zin. En hij, Abraham, overlegde bij zichzelf. Zie je hem mijmeren, zie je hem denken, zie hem afwegen. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Dat is een geweldige zin, hè? God is bij machte hem zelfs uit de doden op te wekken. Weet je, dat had hij al ervaren. Wanneer dan? Toen die ontdekte mijn lichaam en dat lichaam van Sara is verstorven, toen had God het wonder al gedaan. Zou voor hem dan nu iets te wonderlijk zijn? Hallo? Dat is mooi toch? Hij wist wat hij aan zijn God had. Want hij had hem al leren kennen in een veel eerder stadium. Toen het lichaam van hem en van Sara hun in de steek liet. Toen heeft God leven gewekt, te midden van de dood. En waar staat hij nu voor? Nu staat hij weer voor de dood. Maar hij zegt, ik ken hem. Yahweh, Jireh. Dit is het. Dit is het. En zo heeft die godsman geleefd. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. En hij heeft ondervonden, ervaren dat God geen man is, dat hij liegen zou. Prijs de Heere. En hem verkondig ik je. Hem verkondig ik je. Deze wereld stelt teleur. Mensen stellen teleur, bewegingen, stromingen, zelfs voorgangers stellen teleur. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, Yahweh, Jehovah, stelt nooit teleur. Hij beschaamt niet degene die op hem hopen. Door het nulpunt heen. Abraham zegt, hij is bij machten. Ook nu voor de tweede keer. Een wonder te verrichten. Wat een taal, hè? We gaan eerst aanbidden. God zal voorzien. En wij komen terug. Zo leefde die man. Wat hebben die knechten gedacht? Abraham, je bent niet fris meer. Weet je wat ze vandaag zouden zeggen? Die spoort niet. Echt. Maar hij leefde uit datgene wat God had toegezegd. Daarom moet je je Bijbel kennen. Daarom is het zo triest dat vandaag mensen heel weinig Bijbelkennis hebben. Als je weet wat God gezegd heeft, geschreven heeft, dan kan je je geloof daarop vestigen. Maar als je geen kennis hebt, als je niet weet wat er staat, waar zou je dan je hoop op vestigen? Bijbelstudie is niet een hobby of zo voor mij. Bijbelstudie is strikt noodzakelijk. Ik weet wie ik geloofd heb. Voel je hem? Kijk, dan hoef je geen mens meer te vrezen. Dan hoef je omstandigheden niet meer te vrezen. Maar als je je God niet kent, ja, dan word je onrustig, hè? Dan zeg je, wow, nou weet hij het niet meer. Nou zit de Heere God zelfs met handen in het haar. Nee hoor, Abraham zegt, hij is zelfs bij machten om leven te wekken, te midden van de dood. Weet je, ik wil niet dat je grote gedachten over jezelf krijgt, ook niet over mij. Maar deze studies moeten ertoe leiden, is mijn vurige gebed en verlangen, dat je grote gedachten van God krijgt. En in de christelijke gemeente gaat het veel te veel om mensen. Wat zij allemaal kunnen, wat zij manifesteren, podia zijn belangrijk, maar het gaat om de Heere God alleen. En als je zo leeft uit hem, raak je niet teleurgesteld. Geloof me. Abraham is het voorbeeld, de vader van alle gelovigen. Maar we zijn er nog niet, blijf er nog even bij. Abraham, hij offerde. Hij was bezig te offeren. En hij wist het heel goed. Er moet een voorziening komen, want anders is er geen nageslag. Mag ik het eens zo zeggen? Abraham heeft amen gezegd op de woorden van God. Amen. Dat is een afgeleide vanuit het Hebreeuws van het woord geloven uiteindelijk. En Abraham heeft de opstandingskracht van Christus ervaren. En nu komt er iets heel moois. Ja, je zal zeggen, dat blijft zo zeker. Heel de avond, dat blijft zo. Want nu gaat Isaac spreken. Die gaat een vraag stellen.
Ja, Abraham, we hebben alles meegenomen, hoor, pa. We hebben alles bij ons. En je zegt, we gaan bidden en we gaan weer terug. En we gaan... Maar waar is nou dat offerlam? En dat is een mooie vraag en dit moet je opschrijven. Ze gingen beide samen, vader en zoon. Die moet je opschrijven. Want nu luidt in het Eerste Testament, in Genesis 22, vers 7, een vraag. En hoe luidt die vraag? Waar is het lam? Dat is de vraag van het eerste van het Oude Testament. En dat is ook een vraag die opkomt op het moment dat iemand zoekend is naar vrede met God. Dat is een belangrijke vraag. Ik heb een lam nodig. Ik heb een offer nodig. Ik heb een schuldovernemende borg nodig. Sommigen verstaan die taal al. Maar dat is het. Waar is het lam? Uit de diepte van je hart. En wie wijst hem aan? Johannes 1, vers 29. Dat was Johannes de Doper. Johannes de Doper geeft antwoord op de vraag van Isaac. Heeft lang geduurd, hè? Heeft lang geduurd. Zijn er geen offers gebracht? Jawel. Voldoende offers. Maar het ging om die ene. Al die offers, al dat vergoten bloed riep om een volmaakt offer, om volmaakt bloed. En zie je Johannes de Doper opkomen in zijn kemelsharen mantel met een lederen gordel om. Hij at sprinkhanen en wilde honing, een rauw figuur. Hij preekte over het koninkrijk van God en het komende koninkrijk. Hij wees van zichzelf af. En Jezus zei, er is niemand zo groot uit vrouwen geboren, zo groot als Johannes de Doper. Was een groot in het koninkrijk, hoor. En weet je wat een groot in het koninkrijk doet? Die wijst van zichzelf af. En hij gaf het antwoord op de vraag van Isaac. Het heeft even geduurd, maar het is wel gekomen. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Is dat geen mooi antwoord? Het mooiste werk. Johannes de Doper zegt, nee, je moet niet bij mij zijn. Bent u de Christus? Nee, ik ben het niet. Ik mag geen eens zijn sandalen losmaken. Hij is het. Hij. Er is een schilderij met een hele grote hand. Zie het lam van God. Van jezelf afwijzen, dat zijn de grootste in het koninkrijk. Die van zichzelf afwijzen, dat was Johannes de Doper. Hij moet wassen, ik minder worden. Had echt begrepen. Waar is het lam? Zie het lam? Johannes 1, vers 29. En deze moet je ook opschrijven. Heb je wat te vertellen morgen op je werk met het koffiezetapparaat? Openbaring 5, vers 12. Weet je hoe het in de toekomst zou klinken? Waardig is het lam. Nou, dan heb je de samenvatting van heel de Bijbel. Het is goed dat je er bent. Yahweh. Jireh, de Heere zal voorzien. Op zijn manier, op zijn tijd, op zijn plaats. Hij regeert en wij hoeven slechts te volgen. Volgen, volgen. Ik wil Jezus volgen. Ik hoop dat je het herkent. En Abraham die beantwoordt die vraag. En hij zegt, ik ga een beetje sneller nu. Ze gingen beide samen door. Hij zegt, mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En wat zie je dan? Dan staat alles klaar. Het altaar, het hout, het offer, Isaac. Alles ligt klaar, hè? En dan komt vader met een mes. Dat is een moment geweest, hè? Kijk, ik ben soms wel eens bang. En jullie hebben meegelegd. Ja, ik ken het wel. Maar moet je even voorstellen. Probeer een beetje te visualiseren. Daar komt Abel met een mes, zijn zoon, hè? Zijn geliefde, zijn enige. Isaac. Hij zal lachen. Nou... Dan haalt hij het mes omhoog en dan de engel van de Heer. Hé, die kwamen we eerder tegen. Bij wie? Richteren? Gideon? Een ontmoeting? Met wie? Met de engel van de Heer. Hier zie je het weer. De engel van de Heer. En wat staat er dan in vers 11 van Genesis 22? Even terug hoor. Dan staat er, maar de engel van de Heer riep tot twee keer toe. Hè? Abraham, Abraham. En dan zegt Abraham weer, zie hier ben ik. Steek uw hand niet uit naar die jongen. Doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent. Hij is beproefd. Hij is er goed uitgekomen, waar of niet? Nu weet ik het, Abraham. Nu ben ik er diep van overtuigd. En was hij dat dan nog niet? Nee, maar in de praktijk is het openbaar gekomen. Nu weet ik het, nu heb ik het gezien. Het bewijs is geleverd. Je bent een Godvrezende man. Je vreest mij. Je hebt ontzag voor mij. Je bent bereid om in algehele overgave te leven. Dat is wat? Leven wij in algehele overgave? Mag ik eens vragen, zijn alle terreinen van jou en van uw leven overgegeven aan de Allerhoogste God? Daarom vind ik het altijd heel zwak. Je moet me niet verkeerd begrijpen hoor, maar als mensen zeggen, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Dan zeg ik, oké, en je leven dan? Nee, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven hoor. Nou, dat zegt mij nog niks. In je leven komt openbaar wat jouw geloofsleven echt voorstelt. En zeggen zoveel mensen, ik geloof ook. Dat zegt me niks, ik wil het leven zien. Volg jij daadwerkelijk Jezus? Leef jij in algehele overgave? Ik geef mezelf aan u volkomen. Ik wil gans de uwe zijn. Dat is wat, hè? Geloven en overgave, vertrouwen en gehoorzamen. Het zijn allemaal kanten van dezelfde medaille. Maar weet je wat hier ook staat? Abraham is niet alleen beproefd. Weet je wat de Heere God als het ware zegt? Vind ik heel mooi, hoor. Hij zegt, Abraham, jouw geloof en jouw gehoorzaamheid hebben bevestigd dat ik betrouwbaar ben. Ik heb kunnen laten zien door jouw wandel heen dat ik de absoluut betrouwbare ben. Heb je me zo wel eens bekeken? Wij zeggen altijd, ja, Abraham is getest, beproefd, zeker. Maar deze kant is ook waar. God zegt tegen Abraham, God is blij van Abraham geworden, hè. Abraham, jouw leven heeft geopenbaard dat ik betrouwbaar ben. Dank je wel daarvoor. Je hebt het laten zien, je hebt het aangetoond. Door het nulpunt heen heb je vastgehouden aan wat ik heb gezegd. Nou ja, nogmaals, we hebben vier jongens. Maar als zij vasthouden aan wat ik heb beloofd, ja, dan word ik zo blij van ons vader. Jullie kunnen als hele zaal tegen die gasten zeggen, nee, dat gaat echt niet. Nou, dan hoef je niet bij mijn zoon aan te komen, echt niet. Heel de zaal kan tekeer gaan wat ik gezegd, zo gaat het gebeuren. Dat is mijn vader. Nou, dan word ik er blij van, of niet? Abraham, je hebt geopenbaard dat ik de betrouwbare ben. Dat is ook een kant van die beproeving, van die toetsing. En nu gebeuren er twee dingen. Toen Abraham deze geloofswandel openbaarde, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt Isaac gespaard en dan gaat God voorzien. Lees maar in vers 13. Ik moet een beetje gaan afronden, zie ik, maar ik heb nog wel wat. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. En nu lijkt dat woord verstrikt zoiets van, oh, toevallig zeg. Zat een ram in de toevallig? Ja, dat kan gebeuren, toch? Dat zijn van die dingen die gebeuren nou eenmaal. Nee, weet je wat er in het Hebreeuws staat? Dat die ram vastgegrepen zat, vastgehouden werd. Dat staat ervoor verstrikt. Dat is veel mooier. Ik geloof in die naam, Yahweh, Jireh, de Heere zal voorzien. En niet toevallig, oh, hij zit toevallig vast. Nee, hij is door God vastgehouden, vastgezet door de Allerhoogste zelf. Ik ga voorzien. Dat doe ik op mijn manier. Uniek, ongeëvenaard. Boven natuurlijk, zo ben ik. Zodat jij je verwondert en je toewijdt aan mij. Ik vind dit zo indrukwekkend stukje. Weet je, daar word je zo klein van. Weet je wel, dan kan 2,04 meter zijn, maar daar word je klein van. Dit is de God die wij mogen dienen. Hem, over hem moet dat gaan. Hem moeten we verkondigen, zodat je hart gaande gemaakt wordt. Een ram in de plaats van Isaac, een plaatsvervangend offer. Ik ken ook een vader die voorzien heeft. Zou hij, Romeinen 8 vers 32, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Yahweh. Jireh, de Heere zal voorzien. En nu heeft de engel van de Heere gesproken voor de eerste keer over een offer. En nu gaat hij voor de tweede keer spreken. En waar gaat hij dan over spreken? Over het nageslacht. Nou gaat die engel tegen Abraham zeggen, Abraham, nu dit in jouw leven geopenbaard is, ga ik het nog een keer namens de Allerhoogste zeggen, jij krijgt een groot nageslacht. En jouw nageslacht zal tot zegen zijn. Dat wist hij al lang. Dat had de Heere God hem al gezegd. Maar nou is dat geloof beproefd. En de engel van de Heere sprak eerst over een offer, Genesis 22. En daarna spreekt de engel van de Heere voor de tweede keer. En dan gaat hij nog eens bevestigen. Maar het gaat gebeuren. Wees maar niet bang, Abraham. Wil je bewijs? Kijk even naar de hemel. Heldere lucht. Zoveel als sterren aan de hemel zijn. En zoveel zandkorrels als aan de oever van de zee. Meent u? Dat meen ik. Nou, dan gaan we. Je leeft elke dag door geloof, toch? Door uit wat God heeft beloofd. En nou gaan we afsluiten met Filippenzen 4. Bladen daarheen en dan sluiten we daarmee af. Met een pareltje. De Heere zal voorzien. En ik geloof, broeders en zusters, dat als de engel van de Heere hier spreekt over het nageslacht, jullie bladeren aan Filippenzen 4, hè? En hij spreekt nog over Israël, dat God door Israël heen de wereld zal gaan zegenen. Als je daar meer over wil weten, van het weekend ga ik een gevoelige video waarschijnlijk openbaren op internet. Maar daar ga ik het uitleggen. God heeft ons al gezegend door Israël. En daarom moeten we pro-Israël zijn vandaag. Hij heeft zijn woord via hen gegeven en hij heeft zijn zoon via hen gegeven. Dus we zijn al geweldig gezegend door dat volk. In uw nageslag zullen de volkeren gezegend worden. Dat is het volk Israël, maar dat is vooral nageslag met een hoofdletter. Hè? Matthäus 1. De zoon van David, de zoon van Abraham. Hij vooral. Hij heeft zegen gebracht, toch? Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek was degene die zegende. Jezus is degene die zegent. Dus je trekt de lijnen wel door. Dat laat ik nu maar even vanwege de tijd liggen. Zegen in het nageslacht. Israël, maar bovenal de Messias zelf. En dan Filippenzen 4. Want nu zeg je, ja, maar ik leef vandaag. En hoe zit dat dan? En geldt dat nog steeds? Ja, wij hier. En ja, lees maar mee. Prachtig stukje. Je zou er bijna bij gaan staan. Vers 11b, daar zegt Paulus, Filippenzen 4, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Nou, dat is ook een geloofstaal, toch? Dat is dezelfde geloofstaal als Abraham, Paulus. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Tevreden mensen in Aalburg? Klinkt nog niet heel enthousiast, maar we gaan er maar vanuit. 11b is dat. En dan gaan we verder. Wat staat er dan in 12? En ik weet, zegt Paulus, wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als gebrek te lijden. Dat is wat? Tevreden. Vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En dan vers 19. Maar de gemeente had gedeeld in die verdrukking. Paulus had het niet makkelijk gehad. Waarschijnlijk die gemeente heeft het bij tijden ook niet makkelijk. Of niet makkelijk gehad. Maar dan komt hij bij vers 19. Nou, dat is toch een parel. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom. Daar komt hij. Jaweh hier. Hè, voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu. Zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De Heer zal in alles voorzien wat u... Wil je er even een streep onder zetten? Het is niet God geeft alles wat ik verlang. Of wat ik opeis. Of wat ik claim. Wat u nodig hebt. Dat is iets anders in mijn leven, althans wel. Herkenbaar of niet? Ik verlang veel. Ik wil veel. Maar ik heb niet alles wat ik verlang. Maar ik heb wel alles wat ik nodig heb. Tevredenheid is een kenmerk van geest vervuld leven. Paulus zei, ik heb geleerd. Je kan het leren. Ik heb geleerd om tevreden te zijn. En mijn God zal overeenkomstig zijn heerlijkheid, zijn rijkdom heerlijk voorzien. Welke God is dat? Jaweh, Jireh. Dezelfde God als die Abraham diende. Abraham leeft niet meer. Dat wisten jullie al, toch? Paulus is gestorven. Maar de God van Abraham leeft nog steeds. En wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Komt niet teleurgesteld uit. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.